Nehmen wir dich denn?
Alleen de eerste zin is laag. Maar dan zing jij maar gewoon even.
Ik was ultra tenor. Ja.
Maar dan kan je zelf
maar
inzetten.
Als je samen bent, moet je samen hetzelfde wat doen.
Ja. We hebben allemaal wel gevoel.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
Oké.
Okay. Ja, maar dan doen we na het couplet. En deze doe je dan een vrij lange, even een dubbele rust, zware. Dan speel je hem twee keer. Maar dan gaat hij daarna heel snel weer door. Dan moet ik altijd weer denken, oh ja, dat gaat gelijk.
Thank you.
Klopt, ja, ja.
Oh, oké.
Okay. Ja, ja, maar toonhoogte is hetzelfde, dus want het opwekking wel zo inderdaad.
Want hier staat het niet erin.
Nee, daar staat het niet in. Dat klopt, nee. Okay. Maar,
ja, prima. Ja. En dan wel het refreintje nog.
Ja,
en
dan klaar.
Okay. Ja.
Waar zouden we gaan? De laatste twee keer.
Bye. Twee keer nog, in plaats van vier keer.
Waar zouden wij gaan, heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Laat ons zien. Laat ons kreeg. Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden, hij is weer.
En de laatste moet je met z'n allen doen, denk ik weer. Die moet je samen doen. Ja, de laatste moet je samen doen.
Ja, dat is wat ik bedoel. Doe je de tweede wel ook al mee? Doe je de tweede dan wel ook al mee? En dan maak je het nog even het laatste dingetje.
Nog even een klein tussenspel.
Ja, doe je samen, maar als jij dan tussenspel pakt, dan laat Elise hem los, dan kan je hem ook gelijk doorpakken, denk ik, of niet? Gewoon even een, dus ik weet niet of het, ja, het lijkt me makkelijker, maar ik ben geen. Nou, tussen 2 en 3 willen we even adem kunnen halen. Dus als je één regel of laatste regel herhaalt, maar als jij die dan oppakt, ga je ook gelijk door, waardoor Elise stopt met piano spelen. En dan komt ze bij de 4e weer bij. Ja.
Dat is goed.
Ja, is prima. Ja.
als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor u in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, zal ik zingen voor u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zo veel als nu.
Ja, het vertraagt wel wat, maar dat is ook in de gemeente ook wel zo. Dus,
ja? Moeten wij hem dan niet juist?
Ja.
Ik vond hem nu al heel duidelijk vertragen.
Ja. Dirk, hè?
Ja.
Dirk. Hij ging heel goed, maar voor mijn gevoel vertraagt hij bij derde couplet wat. Dus niet een drama voor de gemeente, maar dat is voor ons. Is dat lastig of is dat. Klopt dat of heb ik het fout?
Okay.
Ah.
Hij vertraagde best wel wat.
Dus moeten wij eigenlijk doorzingen en jij volgen.
Nou ja, lastig. Een tikje sneller dan ik. Ja. Nee, maar hij mag wel. Ja, snap ik.
Ja.
Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven.
Ik was snel naar huis gegaan.
Want zo kan de gemeente nooit meezingen.
Maar het is vaak wel zo dat je als de gemeente zingt ook wel ietsje langzamer gaat. Maar je moet wel een beetje. Ja, dan kun je snel naar huis.
En deze doen we niet, toch?
Nee, het is gewoon psalm.
Ja, omdat het dan weer de nieuwe psalmbrenging is. Of misschien is het dan wel.
Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn Hier u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
Goedemiddag, broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis. Mijn naam is Fabian de Jong en namens de kerkraad mag ik u allen een van harte welkom heten in deze dienst, waarin we als voorganger dominee van Langevelde hebben. Er zijn verder geen mededelingen en we willen beginnen met het zingen van opwekking 392. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
In de stilte zoeken we Gods nabijheid. beleiden nu samen dat we het van onze God verwachten en dat we van zijn hulp afhankelijk zijn. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit laat wat zijn hand begon. Voor u en jou hier in de kerk en thuis genade en vrede van God de Vader, door Jezus zijn Zoon, die door zijn geest in ons woont. Amen. We lezen straks uit de Bijbel over Abigail en over wat God kan doen met een vrouw als Abigail. We lezen ook over Nabal. En dat was een heel ander mens dan zijn vrouw. Een mens die nou niet bepaald beantwoordde aan de verwachting van Psalm 115. Pardon, van Psalm 15. We zingen nu van die psalm alle versen in de nieuwe psalmberijming. Als de Heidelberger Catechismus het heeft over de betekenis van het gebod gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, en dan de vraag stelt, hoe krijgt dat nou handen en voeten in de tijd van vandaag? Dan noemt de catechismus 4 dingen. Dat we op zondag ijverig en trouw zijn in het komen naar de dienst om daar Gods lof te zingen, zijn woord te lezen, te bidden en ook onze gaven te geven voor het werk in zijn dienst. Gezongen hebben we al en we gaan dat nog meer doen. De Bijbel gaan we straks lezen. En nu is er tijd voor gebed en voor het geven van onze gaven. Laten we eerst samen bidden. Heren, in de stilte van ons kerkgebouw zijn we net als vanochtend bij elkaar om u te ontmoeten. Het is immers zondag, de eerste dag van de nieuwe week, de rustdag. U hebt die dag gegeven, in de eerste plaats om daarop tot u te komen. Maar daarna ook om tot elkaar te komen. En uiteindelijk zo ook tot rust te komen. Heren, we bidden dat u dat ook vanmiddag weer aan ons geeft. Dat in lied, gebed en prediking iets van een ontmoeting met u plaatsvindt. Dat we uw stem horen. Dat we onze zorgen, onze dankbaarheid, ons verdriet aan u bekendmaken in ons gebed. En dat we uiteindelijk zo worden overtuigd ervan dat u er niet alleen op zondag bent, maar ook elke dag van de nieuwe week bij ons wilt zijn. Heere, zegen uw woord als we het lezen en overdenken. Zegen ons lied, zegen de offergaven die we nu gaan brengen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Het offer is bestemd voor de kerk en voor het werk in ons kerkverband. En terwijl we onze gaven geven, zingen we opwekking 755. Een prachtig lied wat eigenlijk ook weer een gebed is. Een gebed om een zegen over het woord.
Draagt ons door verleiding heen.
Met jullie lezen uit 1 Samuel, hoofdstuk 25. Samuel stierf en heel Israël kwam bijeen. Zij bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. David stond op en trok naar de woestijn Paran. Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel. De naam van de man was Nabal en de naam van zijn vrouw was Abigaël. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schaap aan het scheren was, stuurde David er 10 knechten heen. David zei tegen de knechten: ga naar Karmel en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. Dit moeten jullie zeggen tegen de man die in voorspoed leeft: vrede voor u, vrede voor uw huis en vrede voor alles wat u hebt. Wel nu, ik heb gehoord dat er schaapscheerders bij u zijn. Nu dan, de herders die u hebt zijn bij ons geweest. Wij hebben hen niet lastig gevallen en zij hebben al de dagen die zij in Karmel geweest zijn ook niets gemist. Vraag het uw knechten en zij zullen het u vertellen. Laat deze knechten daarom genade vinden in uw ogen, want wij zijn gekomen op een goede dag. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. De knechten van David kwamen en spraken namens David overeenkomstig al de woorden tot Nabal. Al die woorden tot Nabal. Toen zij zwegen, antwoordde Nabal, de dienaren van David: wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen, dat ik voor mijn schaapscheerders geslacht heb, en zou ik het aan mannen geven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? Toen keerden de knechten van David om en gingen de weg terug. Zij kwamen bij David en vertelden hem overeenkomstig al deze woorden. David zei tegen zijn mannen, laat ieder zijn zwaard aangorden. Toen gorde ieder zijn zwaard aan en ook David gorde zijn zwaard aan. Ongeveer 400 man trok achter David aan en 200 bleven er bij de bagage. Maar een knecht uit het midden van de knechten vertelde dit aan Abigail, de vrouw van Nabal, en zei, zie, David heeft boden gestuurd uit de woestijn om onze Heer te groeten. Maar hij is tegen hen uitgevaren. De mannen zijn echter erg goed voor ons geweest. Wij zijn niet lastig gevallen en wij hebben alle dagen dat wij met hen omgingen, toen wij op het veld waren, niets gemist. Toen wij de schapen weiden, zijn zij alle dagen dat wij bij hen waren een muur om ons heen geweest, zowel 's nachts als overdag. Nu dan, besef dit en zie wat u doen kunt, want het kwaad is ten volle over onze Heer en heel zijn huis besloten. Hij is een verdorven man met wie niet te praten valt. Toen haastte Abigail zich. Zij nam 200 broden, 2 zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnkoeken en 200 klompen vijgen en legde dat alles op ezels. En zij zei tegen haar knechten, trek voor mij uit. Zie, ik kom achter jullie aan. Maar aan haar man Nabal vertelde zij het niet. Toen zij op de ezel reed en de berg afdaalde, door de bergwand aan het gezicht ontrokken, zie, toen gebeurde het dat David en zijn mannen haar tegemoet kwamen. En zij ontmoetten hen. David had gezegd, werkelijk, ik heb voor niets alles bewaakt wat deze man in de woestijn heeft, zodat er niets gemist wordt van alles wat hij heeft. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. God mag zo en nog veel erger doen met de vijanden van David, als ik van alles wat hij heeft, 1 man tot morgen overlaat. Toen Abigail David zag, haastte zij zich en kwam van de ezel af. Vervolgens wierp zij zich voor David op haar gezicht en boog zich ter aarde. Zij viel aan zijn voeten en zei, och mijn heer, op mijn rust de misdaad. Laat uw dienares toch spreken ten aanhoren van u en luister naar de woorden van uw dienares. Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man, aan Nabal. Want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem. Maar ik, uw dienares, heb de knechten van mijn heer die u gezonden hebt niet gezien. En nu, mijn heer, zo waar de Heere leeft en u zelf leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen en dat uw eigen hand uw verlossing schenken zou. En nu mogen uw vijanden en zij die kwaadwillend zijn tegenover mijn heer worden als Nabal. Welnu, dit is het geschenk dat uw dienares voor mijn heer meegebracht heeft, opdat het gegeven zal worden aan de knechten die mijn heer volgen. Vergeef toch uw dienares de overtreding, want de Heere zal voor mijn heer zeker een blijvend koningshuis maken, omdat mijn heer de oorlogen van de Heere voert en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn heer veilig zijn in de buidel van de levenden bij de Heere, uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren, midden uit de holte van de slinger. En het zal gebeuren wanneer de Heere aan mijn heer zal doen naar al het goede dat hij over u gesproken heeft en hij u aanstelt tot een vorst over Israël. Dat dit dan voor u, mijn heer, niet tot struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn. Dat u namelijk zonder reden bloed vergoten hebt en dat mijn heer zichzelf verlossing geschonken heeft. En wanneer de Heere mijn heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienares. Toen zei David tegen Abigail, gezegend zij de Heere, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u, dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen en dat mijn eigen hand mijn verlossing geschonken zou hebben. Want zeker, zo waar de Heere leeft, de God van Israël, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen, wanneer u zich niet gehaast had mij tegemoet te komen, dan was er van Nabal niet 1 man tot aan het morgenlicht overgebleven. Toen nam David uit haar hand aan wat zij voor hem meegebracht had en hij zei tegen haar, ga in vrede naar uw huis, zie, ik heb naar uw stem geluisterd en ben u ter wille. Toen Abigail bij Nabal kwam, zie, toen hield hij juist een maaltijd in zijn huis, als een koningsmaal. Het hart van Nabal was vrolijk in hem en hij was erg dronken. Daarom vertelde zij hem tot het morgenlicht geen woord, kort of lang. 'S Morgens, toen de wijn uit Nabal gegaan was, gebeurde het dat zijn vrouw hem deze dingen vertelde. Toen bestierf hem het hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. En na ongeveer 10 dagen gebeurde het dat de Heere Nabal zo trof dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: gezegend zij de Heere die het voor mij opgenomen heeft vanwege mijn smaad van de hand van Nabal en zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade. En dat de Heere het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren. En David stuurde bode erop uit en liet hen met Abigaël spreken dat hij haar tot vrouw wilde nemen. Toen de dienaren van David bij Abigaël in Karmel gekomen waren, spraken zij tot haar: David heeft ons naar u toegestuurd om u zich tot vrouw te nemen. Toen stond ze op, boog zich met het gezicht ter aarde en zei: zie, uw dienares is als een slavin om de voeten van de dienaren van mijn heer te wassen. Abigaël haastte zich, stond op en reed op een ezel, en haar 5 meisjes met haar, die haar op de voet volgden. Zij ging achter de bode van David aan en werd hem tot vrouw. Ook nam David Ahinoam uit Jezreel tot vrouw. Zo waren ook die 2 hem tot vrouw. Saul had namelijk zijn dochter Michal, de vrouw van David, aan Palti gegeven, de zoon van Laïs, die uit Galim kwam.
Nou, ik begreep dat het voor de ouderling van dienst voor het eerst was dat hij de schriftlezing moest doen. Dus ik dacht, dan kan ik wel een aardig stukje opgeven. Maar volgens mij mag je het nog wel eens doen. De preek die ik vanmiddag houd is er een uit een zomervakantieserie van een paar jaar terug. Toen ik nog iedere zondag in Zoetermeer voorging. En die serie ging over het thema wat God kan doen met een vrouw als... puntje, puntje, puntje. En op die puntjes werd dan steeds de naam van een bekende of soms ook wel onbekende vrouw uit de Bijbel ingevuld. En vanmiddag gaat het dus over Abigaël. Waarom trouwt een knappe, intelligente vrouw als Abigaël met een ongelikte beer als Nabal? Het meest voor de hand liggende antwoord is dat ze zelf geen stem had gehad in de keuze van haar huwelijkspartner. Ze was uitgehuwelijkd. Haar vader vond Nabal een goede partij. Hij was immers rijk. Hij bezat, zo lazen we in vers 2, maar liefst 3000 schapen en 1000 geiten. Bovendien kwam hij uit een familie met een goede reputatie. Hij was een nakomeling van Caleb, zegt vers 3. Kent u Caleb nog? Hij was een van die 12 mannen die vlak voordat het volk Israël Kanaan binnentrok, het land verkende. Samen met Jozua was hij de enige die erop vertrouwde dat God hen zou helpen bij de strijd tegen de reusachtige kerels die toen nog het land bevolkten. Misschien hebben de ouders van Abigaël gedacht: dat zit dus wel goed. Een hoop centen en nog familie van Caleb ook. Maar dan hebben ze wel over het hoofd gezien dat Nabals naam, altijd veelzeggend in Israël, weinig goeds voorspelde. Of kreeg hij die naam pas later? Was het eigenlijk een bijnaam? Want Nabal betekent dwaas. En je kunt je toch niet voorstellen dat ouders hun kind zo noemen. Dat er op het geboortekaartje stond: dolblij zijn we met de geboorte van ons zoontje. Hij weegt 6 pond en 3 ons en is 52 centimeter lang. We noemen hem Stomkopje. Hoe dan ook, de ouders van Abigaël hebben hun dochter geen dienst bewezen door haar aan Nabal te koppelen. Ik denk niet dat ze met deze lomperd ooit een redelijk woord heeft kunnen wisselen. Hij is een botterik die alleen oog heeft voor zijn eigen belang. Op een dag werkt Nabal zich grondig in de nesten door een conflict met David. David is door Samuel tot koning gezalfd en door Saul aangesteld tot bevelhebber van het leger. U kunt het lezen in 1 Samuel 18. Inmiddels is hij wel bij Saul in ongenade gevallen en de legereenheid die hij aanvoert is langzamerhand verworden tot een troep rebellen. Mannen die voor hun levensonderhoud van David afhankelijk zijn. Tijdens het schaapscheerdersfeest in de woestijn van Maon stuurt David 10 van zijn mannen naar Nabal. Ze moeten hem de groeten doen van David en hem herinneren aan de goede contacten die er altijd zijn geweest tussen hen en Nabals mannen. De herders van Nabal hebben nooit last gehad van David. Er is nooit een schaap ontvreemd. Integendeel, kijk maar naar vers 16. Hun aanwezigheid zorgde ervoor dat de herders van Nabal zich veilig konden voelen. En nu hoopt David dat die goede verstandhouding mag blijven. Hij feliciteert Nabal met de wolopbrengst en wenst hem ook voor de toekomst het beste toe. Wil Nabal nu wel zo vriendelijk zijn om hem en zijn mannen een blijk van waardering te geven? Er wordt immers tijdens het schaapscheerdersfeest flink gegeten en gedronken. Het is een alleszins redelijk verzoek. Iedere Oosterse herdersvorst voelt dat zo aan. Alleen Nabal toont geen enkel begrip. Hij behandelt David als een nietsnut met wie hij niks te maken wil hebben. David, wie mag dat wel zijn? Van een zoon van Isaï heb ik nooit gehoord. Het wemelt tegenwoordig van slaven die bij hun meester zijn weggelopen. Hij wijst de vraag dan ook bot van de hand. Zou ik van mijn brood en van mijn water en van mijn slachtvee moeten delen met een kerel die ik helemaal niet ken? Je hoort het hem zeggen. Woorden van een kapitaalkrachtige veeboer, 3000 jaar geleden. Maar de mentaliteit is van alle tijden en van alle plaatsen. Met lege handen keren Davids knechten terug. David, wie is David? Zei die vrek. Hij weigerde ons ook maar iets te geven. David trekt wit weg. David? Wie is David? Goeie vraag. Nabals woorden treffen hem diep in het hart. Hij zal die man eens laten zien wie David is. Even later is hij met zo'n 400 gewapende kerels onderweg om Nabal en zijn mannen een lesje te leren. Nabal, Dwaas betekent die naam. In Israël wil dat zeggen dat je los van God bent. Denk bijvoorbeeld maar aan Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Een dwaas is iemand die zich aan God noch gebod stoort. Alles draait om zijn brood, zijn water, zijn slachtvee. Hij spreekt er schande van dat zoveel knechten tegenwoordig bij hun baas weglopen. Maar hij vergeet ondertussen dat hij zelf ook een weggelopen dienstknecht is. Een dienstknecht van die Heer daarboven. Vrede, zei u, maar Nabal wil van geen vrede weten. Hij weigert te delen van de goede gaven die hij van God ontving. Geen vrede? Dan maar het zwaard. Die kale biet heeft mij goed met kwaad vergolden, zegt David. Ik zal hem mores leren. Hij en zijn mannen zullen het niet navertellen. Een van Nabals knechten gaat al gauw naar Abigaël. Wat hij aan Nabal niet durft te zeggen, vertelt hij aan zijn vrouw. U kunt maar beter snel iets bedenken, mevrouw, zegt hij, want onze meester en zijn familie krijgen hier grote moeilijkheden mee. Hij is zo koppig. Er valt met die man niet te praten. Abigaël, vaders vreugde, betekent haar naam. Het tegenovergestelde dus van de dwaze, van zichzelf vervulde Nabal, die de vader daarboven alleen maar verdriet doet. Abigaël laat geen tijd verloren gaan. Naar haar man toe gaan om hem op andere gedachten te brengen is tijdverspilling. Trouwens, hoe staat het ook alweer in Spreuken 9, vers 7 en 8? Wie een dwaas terecht wijst, raakt zelf in de problemen. Te veel levens hangen af van haar snelle ingrijpen. Dus kiest ze resoluut voor de enige oplossing van het probleem. Ze neemt 200 broden mee, 2 kruiken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken, 200 klompen vijgen en reist David tegemoet. Het is vast niet de eerste keer dat Abigaël moet proberen te lijmen wat Nabal heeft gebroken. Dat merk je aan de manier waarop ze te werk gaat. Deze vrouw heeft geleerd om de goodwill terug te winnen van mensen die haar man door zijn lompe gedrag heeft beledigd. Nabal heeft David afgewezen als een rebel met wie je geen rekening hoeft te houden. Abigaël eert hem als de aanstaande koning van Israël, de gezalfde van de Heere. Misschien zou David tevreden geweest zijn met wat brood, wat water en wat vlees. Maar Abigaël zet hem en zijn mannen een koningsmaal voor. De mannen aan wie Nabal zijn water niet wenste te verspillen, krijgen van haar wijn te drinken. Opvallend is trouwens ook dat ze haar knechten alvast vooruitstuurt met het eten en drinken. Zelf volgt ze iets later. Zo kan het geschenk alvast zijn werk doen. Zoals Davids zoon, Salomo, het later zal schrijven in Spreuken 18, vers 16. Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf. Hij verschaft zich toegang tot de machtigen. En let ook eens op haar houding. Abigail gedraagt zich niet als de echtgenote van een welgestelde boer, die gewend is om met alle egaars behandeld te worden. Nee, ze valt voor David op de knieën. Het is allemaal mijn schuld, meneer, is het eerste wat ze zegt. Sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik u te zeggen heb. Het is de houding van een onderdaan tegenover de koning. Abigail weet zich afhankelijk van zijn goedheid. Nabal heeft al die goodwill bij David verspeeld. Hem verdedigen heeft geen zin. Dus leidt ze de aandacht van Nabal af. Van Nabal af door die op zichzelf te richten. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is nu eenmaal iemand die je niet serieus kunt nemen. Zijn naam zegt het al. Nabal heet hij. En een Nabal is hij. Had ik uw bode maar zelf te woord kunnen staan, dan had ik zeker mijn invloed aangewend om deze ellende te voorkomen. En wat ze dan verder zegt, getuigt van zoveel inzicht en tact, dat je dit eigenlijk het beste kunt omschrijven met wat Jacobus later in het Nieuwe Testament schrijft over de wijsheid van boven. Je kunt het nalezen, ik zie je alles opschrijven, blijf dat vooral doen, in Jacobus 3 vers 17. De wijsheid is voor alles zuiver, zegt Jacobus. En verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Nou, die wijsheid bezit Abigail in ruime mate. Het indrukwekkende aan Abigail is dat ze een mens is zonder franje en opsmuk. Zoals ze zichzelf presenteert, zo is ze ook echt. De omstandigheden laten niet toe dat ze eerst plannen maakt. Ze heeft geen tijd om andere mensen om advies te vragen. In haar onmiddellijke reactie is ze dus helemaal zichzelf. En uit wat ze nog meer zegt blijkt dat haar geloof in God daarin een belangrijke rol speelt. Misschien mag ik het aanduiden met die wat ouderwetse uitdrukking vrezen des Heren. Hoe wordt een mens wijs, vraagt Salomo later in het begin van het boek Spreuken. En dan is het antwoord door de Heere te vertrouwen en te vrezen. Vrezen des Heeren, dat is niet dat je bang bent voor God of zo, maar dat is meer iets van ontzag hebben voor God. Het in alle dingen rekenen met Hem. Het heeft te maken met de verborgen omgang met Hem, die een mens geestelijk fijngevoelig maakt. Die je leert te onderscheiden waar het in het leven op aankomt. Nou, die vrezen des Heren kent Abigail. Ze doorziet de situatie. Ze schat niet alleen de gevolgen van het gedrag van Nabal goed in, maar ook die van het gedrag van David. Ze weet dat de Heere met David een bijzondere bedoeling heeft. Hij heeft aan David de belofte van het koningschap gegeven. En ze gelooft dat de Heere die belofte zal inlossen. Nu wordt David nog als een paria achterna gezeten door Saul en andere vijanden. Maar één ding staat voor Abigail vast: de Heere zal hem bewaren. Hoewel Abigail er dus op uit is om tactvol het leven van Nabal en zijn huisgenoten te redden, wordt ze ook gedreven door een dieper motief. Davids naam is verbonden aan de naam van God. En Nabal heeft in het afwijzen van David niet alleen David, maar ook God gesmaad. Maar nu staat de toekomstige koning op het punt om zelf op die naam een smet te werpen. In zijn drift zal hij niet alleen de dwaze Nabal, maar ook onschuldige mensen vermoorden. Dat zou niet naar de bedoeling van de Heere zijn. Abigail is ervan overtuigd dat God zelf Nabal voor zijn onbeschoftheid zal straffen. Maar daar heeft God David niet voor nodig. Wat Abigail hoopt, gebeurt. Davids geweten gaat spreken. Het vooruitgezonden geschenk heeft zijn hart zacht gemaakt. Haar verschijning en haar woorden hebben zijn woede doen bekoelen. Maar uiteindelijk is het toch het beroep op God dat hem ontwapent. Geprezen zij de Heere, zegt David, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Geprezen zij uw verstand en gezegend bent u zelf dat u mij op deze dag ervan weerhouden hebt om bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen hand te nemen. Zo dankt David de vrouw die hem voor zonde heeft behoed. Door Abigaïls directe en tactische aanpak, maar vooral ook door haar wijze, Godvrezende woorden, ontdekt hij hoezeer de gekrenktheid zijn blik vertroebeld heeft. Hij heeft gereageerd als een echte man, in zijn eer aangetast en daarom meteen op wraak belust. Dankzij Abigail behaalt David een overwinning op zichzelf. Hij beheerst zijn woede. Weer woorden uit het boek Spreuken. Spreuken 16, vers 32. Een geduldig mens overtreft een held. Wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. David krijgt God weer in het vizier, die hem via deze bijzondere vrouw voor een misstap behoedt. Abigail zorgt ervoor dat de naam van de toekomstige koning wordt gered. Ze voorkomt dat David de reputatie van een moordenaar krijgt, die volgens een van zijn onderdanen alleen maar oog heeft voor zijn eigen belang en bij wie het recht niet veilig is. Het allerbelangrijkste is echter dat David niet tegen de Heere zondigt. Hem geen verdriet doet. Gods vijanden krijgen geen kans om zijn heilige naam te lasteren vanwege David. Is het een wonder dat de afscheidswoorden van David tot Abigail zijn: ga in vrede terug naar uw huis. Zie, ik luister naar u en ben u welgezind. Abigaël heeft het goed gezien. Het vergaat Nabal slecht. Als hij de volgende morgen van zijn vrouw hoort wat er de vorige dag is gepasseerd, krijgt hij van boosheid een beroerte. Aan de gevolgen daarvan sterft hij 10 dagen later. Nabal moet aan den lijve ondervinden dat God niet met zich laat spotten. Als David hoort dat Nabal gestorven is, dankt hij God die zelf met deze man heeft afgerekend. En hij prijst hem omdat de Heere hem bewaard heeft om Nabal kwaad te doen. En dan blijkt ook wat voor onvergetelijke indruk Abigaël op hem gemaakt heeft. Hij aarzelt geen ogenblik, maar vraagt haar om zijn vrouw te worden. Aan welk verzoek zij graag voldoet. Het spreekwoord zegt: 1 vrouw is 1000 mannen te sterk. Nou, dat wordt hier bevestigd. Al zijn het dan maar 400 mannen in plaats van 1000. Charme is bedriegelijk. En schoonheid vergaat, zijn de laatste woorden van het boek Spreuken. Maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Zo'n vrouw is Abigaël. Kort nadat Adam door God was geschapen, voelde hij zich eenzaam. Waarom had hij geen partner, net als de dieren? Toen schiep God een hulp die bij hem paste. Een hulp tegenover hem. Daar zit iets in van een vrouw die ook nog eens iemand, zelfs haar eigen man, kan corrigeren. Nou, zo'n vrouw is Abigaël. Een hulp die past bij Nabal. Een hulp die past bij David. Nabal denkt dat hij die hulp niet nodig heeft. Hij redt zich prima zonder Abigaël. Maar hij is dan ook niet voor niets een dwaas. David laat zich door de wijze woorden van Abigaël gezeggen. Zo kan hij blijven wie hij is in de ogen van God. De man naar Gods hart. Vrouwen als Abigaël zijn er nog altijd. Vaak hebben ze een geloof dat beter functioneert dan dat van mannen. Vaak hebben ze een geweten dat fijngevoeliger is dan dat van mannen. Vaak hebben ze een wijsheid die een welkome aanvulling is op de kennis en het zakelijk inzicht van mannen. Me dunkt, dit soort vrouwen kunnen we gebruiken, ook in de gemeente. En mannen zijn dwaas als ze denken dat ze de hulp van dit soort vrouwen niet nodig hebben. Amen. Zingen het laatste vers van Psalm 111. Laten we samen danken en bidden. Heer, het helderste verstand, dat is niet dat je jezelf doctorandus mag noemen of een slimme zakenman bent. Het is dat je rekent, net als Abigail, met u. En nu bidden we u voor die wijsheid van boven, waar Jacobus het over heeft. Die voor alles zuiver is en verder vredelievend, mild en meegaand. Die rijk is aan ontferming. We danken u voor vrouwen als Abigail, die die wijsheid in ruime mate bezitten. U hebt ze ons gegeven, ons mannen. Als een hulp die bij ons past, een hulp tegenover ons. En bewaar ons ervoor dat we zouden denken dat we ze niet nodig hebben, want we kunnen niet zonder ze. Heere, geef in onze gezinnen veel wijsheid aan mannen en vrouwen. Maar geef het ook in de gemeente, ook hier in de Zuidhovenkerk. Dat er mannen en vrouwen mogen zijn die in de vreze van uw naam hun levens weggaan en zo veel kunnen betekenen voor de mensen in hun omgeving. De kinderen, de kleinkinderen, als we die hebben. Mensen op het werk, in de straat of waar dan ook. Heren, er is ook veel dwaasheid. In de wereld, in de politiek. Maar er is, en we zeggen het met schroom, ook veel dwaasheid in de kerk. Dat er met vrome woorden, soms met de Bijbel in de hand, dingen worden gezegd, ja, die de kerk niet bouwen, die ons samen niet verder brengen. Heere, bewaar ons ervoor en maak ons wijs in het omgaan met mensen die soms zulke woorden spreken. We danken u dat we vanmiddag onderwijs uit uw woord mochten ontvangen. En we bidden dat we er in de komende dagen nog weer eens aan terug zullen denken. Misschien gewoon vanavond ook na het eten daar nog eens met elkaar over doorpraten. Wat heb jij gehoord? Hoe heb jij dat beleefd? En wat herken je ervan? En kunnen we het in ons huwelijk, kunnen we het in ons gezin toepassen? Heer, zegen uw woord, zodat het vrucht draagt. We bidden voor onze overheid. Wat is er veel aan de hand? Bij alles wat dagelijks in de krant te lezen is, komt het woord crisis bijna voor. De toeslagencrisis en de stikstofcrisis en de klimaatcrisis en de crisis in Oekraïne. En ja, soms maakt het ons bezorgd. Wat gebeurt er toch? Wat is er toch aan de hand in ons land? En het maakt ons nog bezorgder als we zien dat het niet alleen in ons land is, maar ja, ook elders in de wereld, in Europa, wereldwijd. Heer, we voelen ons machteloos. We hebben het gevoel dat het ons uit de hand loopt. Maar we willen geloven dat het u niet uit de hand loopt. En we willen ook bidden dat u het niet uit de hand laat lopen. En als u ons zou laten zien dat het op de manier waarop wij denken dat het moet niet lukken zal, geef ons daar dan ook ontvankelijkheid voor. Werk bekering in ons leven. Niet alleen in ons mensen van de kerk, maar ook bij politici en mensen, ja, die in landen als Oekraïne en Ethiopië, Tigray, oorlog voeren, die leidt niet alleen tot talloos veel doden, maar ook tot honger, tot verkrachting, tot moeten vluchten. Heer, ontferm u. En laat uw nieuwe hemel op uw nieuwe aarde komen. We verlangen ernaar dat alles nieuw wordt. Dat het recht weer zal heersen op aarde en niet het onrecht. Dat mensen met elkaar in vrede leven en niet in conflict en oorlog. Hoor ons gebed, aanvaard ook onze dank. In Jezus' naam vragen we het u. Amen. Ik zie nu op de monitor hiernaast, dat zeg ik dus nadat ik mijn ogen heb opengedaan, dat ik had moeten eindigen met het Onze Vader. Of niet? Is dat niet standaard? Mocht dat wel zo zijn, spijt me. Ons slotlied is tegelijk ook de geloofsbelijdenis. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Thank you.
We mogen van hier gaan met de zegen van God door Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 verwoord. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Amen.